ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren, welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee P.L.D. Visser. De schriftlezing is vanmorgen Prediker 3, de versen 1 tot en met 15. Thema van de preek is predikerswijsheid bij de wisselingen van het leven. Mededelingen namens de kerkraad. Wij delen u mee dat dominee Hogeboom heeft bedankt voor het beroep van onze gemeente. Hij heeft gisteravond ook een brief gestuurd en die mag ik u voorlezen. Waarde broeders en gemeente, de Heere zendt zijn dienaren wanneer hij wil en waarheen hij wil. Op 26 oktober bracht u een beroep op mij uit om de gemeente van Veenendaal-Pniel te komen dienen. De afgelopen weken heb ik dat overwogen. Door middel van deze brief wil ik u laten weten dat ik het beroep dat u op mij uitbracht niet kan aannemen. Ik wil u proberen toe te lichten wat er de afgelopen weken speelde. Op 30 oktober kwam u met 5 broeders naar Utrecht. In een uitgebreid gesprek hebt u verteld wat er in de gemeente leeft en wat er volgens u nodig is. U vertelde over de grootte van de gemeente en de zorg die nodig is. Over jongeren en twintigers die soms moeilijk bereikbaar zijn. En u vertelde over de behoefte aan verkondiging van het woord van God dat onder zijn zegen tot opbouw van de gemeente zou kunnen zijn. Mijn vrouw en ik hebben dat gesprek als erg fijn ervaren. U was open en eerlijk en we verstonden elkaar. Dank daarvoor. Op 4 november waren mijn vrouw en ik bij dominee en mevrouw van der Ree. Ook dat was een fijne avond. Vanuit een iets ander perspectief vertelden ook zij over de gemeente, de vreugden, de zorgen en de noden. We hoorden van hen ook hoe het werk in de gemeente verdeeld is. Ook hen wil ik hartelijk dank zeggen voor de tijd en de openheid. In de weken daarna liet de gemeente van zich horen. In kaarten en mails hebben velen laten weten dat ze met mij en ons meeleefden. Velen gaven ook aan waarom ze meenden dat het nodig was dat er een tweede predikant naar Veenendaal kwam. Een aantal dingen vielen op. De waardering voor de inzet en de verkondiging van dominee van der Ree. Tegelijk een hartelijke zorg dat het werk met zoveel mensen wel wat veel is. De behoefte om het woord van de Heere uitgelegd te krijgen en de verwachting dat de verkondiging de gemeente zal bouwen om meer en meer gemeente van Christus te zijn. Wilt u mijn dank voor al dit meeleven, broeders kerkenraad, aan de gemeente overbrengen? Toch kan ik niet komen. Al deze ontmoetingen hielpen me om helder te krijgen wat er in Veenendaal nodig is. Dat heb ik biddend de Heere voorgelegd met de vraag: Heere, zal ik hier een rol in moeten spelen? Wilt u dat ik dominee van der Ree en de rest van de kerkenraad ga helpen voor de gemeente te zorgen? Wilt u dat ik in Veenendaal uw machtig evangelie verkondig? Tegelijk kwam er de roep uit Utrecht. Ik sprak ook hier met de kerkenraad en ook gemeenteleden hier leefden mee. En dat liet me niet los. 3 jaar geleden stuurde de Heere mij naar Utrecht. De vragen van de gemeente en de stad werden mij op het hart gebonden en hebben mijn hart. En de afgelopen weken werden die vragen niet van mij weggenomen. Daardoor maakte de Heere me duidelijk dat ik op dit moment nog in Utrecht moet blijven om mijn krachten te geven aan de gemeente hier. Biddend kwam ik vorige week tot die conclusie. De afgelopen week heb ik die beslissing overdacht en gewogen. Vertrouwend dat als het een verkeerde afweging was, de Heere dat wel zou duidelijk maken. Het bleef echter rustig. En zo bevestigde de Heere wat me helder was geworden. De weg zal niet naar Veenendaal gaan. De Heere zendt wie hij wil en wanneer hij wil. Ik kwam de afgelopen weken tot de overtuiging dat de Heere mij niet naar uw gemeente roept. Daarom bedank ik voor het door u op mij uitgebrachte beroep. Tegelijk dank ik voor wat u mij de afgelopen weken schonk. Dat schept wel een band. De Heere heeft u een goede dienaar gegeven in de persoon van dominee van der Ree. En we vertrouwen erop dat hij op zijn tijd ook een helper zal geven. De Heere zegen u ambtelijk en persoonlijk. En hij zei de gemeente van Veenendaal Pniel goed en nabij. Met broedergroet dominee D.J.T. Hogeboom. In het gebed zal er straks ook aandacht aan worden besteed. Verder nog een herinnering aan de gemeenteavond van aanstaande woensdagavond met als thema de eredienst, spreker professor Kater, aanvang 7:45. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk en de kerkelijke kas in Meritikas bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 145 vers 6. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Thank you. We geloven en we belijden dat onze hulp in de naam van de Heere is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, alle die met ons samenkwamen, genade, barmhartigheid en vrede zij u en jou van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen Psalm 33, vers 3. Psalm 33, daarvan vers 3. Luisteren naar de wet van de Heere, onze God, waarin Hij ons laat zien binnen welke grenzen het goede leven mag opbloeien en we Hem uit dankbaarheid kunnen dienen nadat we door die wet ook verbroken zijn geraakt. En van die verbrokenheid zingen we ook in Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en ook het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. 147, vers 2 en 10. We zingen dat na de lezing van de wet die ik vanmorgen kies uit Deuteronomium 5, waar ook bijzonder veel nadruk ligt uit op de verlossing uit Egypte en de betekenis van de Sabbat. We lezen de wet van God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en aan al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. Laten we bidden of de Heer met zijn geest ons hart opent voor zijn woord. Heere God van hemel en aarde, u die alles in uw hand heeft, Vader in en om Christus, wij komen tot u, wij prijzen uw naam, wij bezingen die met het liedboek van Israël, de psalmen. Wij komen samen zoals u dat uw kerk al zoveel generaties leerde. We voegen ons weer in dat heilzame patroon, in die discipline van het gaan naar de kerk, het samenkomen als gemeente. En heren, u weet hoe wij daaronder zijn. U weet wat we meenamen de kerk in, het leven uit. U weet wat wij met ons meenemen aan tragiek. U weet wat wij met ons meenemen aan blijdschap en verwachting en dankbaarheid. Heren, er kan zoveel zijn wat we meenemen uit deze grote wereld en uit de kleine wereld van ons leven, dat het ons duizelt. En dat we wel in de kerk zitten op de zondagochtend, maar dat we ons afvragen hoe we ons hart en hoe we ons hoofd tot rust krijgen, omdat het maar door blijft malen. Wij bidden u, Heere God, geef ons rust door het werk van uw geest. Open ons hart. Open onze oren en ogen voor wat u doet, voor wat u deed en voor wat u zult doen. Wilt u erbij zijn in deze dienst, bij alles wat er mag gebeuren, het geven van onze gaven voor de emeritiepredikanten van de kerken, voor het bouwfonds, voor welke doelen dan ook. Wees erbij als we zingen. Laat het inderdaad zijn als het wierookoffer dat omhoog steeg vanuit het heilige. Vroeger, toen de tempel er nog was. Wilt u nabij zijn bij musiceren, bij spelen, bij preken, bij opzien op de verkondiging, het werk van de broeders van de kerkenraad. Wees erbij als er op kinderen gepast wordt, als we thuis zijn, meeluisteren via welke technische oplossing dan ook. Heere God, het wacht op u. We slaan onze ogen op tot u, zoals een knecht op zijn heer. Zoals een dienstmeisje op de hand van haar vrouw. Zo zijn onze ogen op u. Help, Heere, en laat dat oude woord van u nieuw en levend en krachtig klinken. En ons leven zo aanraken en zo vernieuwen dat wij het weten, het belijden, het zingen. Ik weet, mijn verlosser leeft. En laat ons zo het leven van de komende week straks na deze zondag weer ingaan. Vergeef wat scheef zit bij ons. Vergeef wat telkens aan zonde weer binnenvalt. Wat via oog- en oorpoort naar binnen dringt. Heren, we belijden het u. Als wij het goede willen doen, dan staat het kwade om de hoek al klaar. Wij ellendige mensen. En toch, Jezus Christus is toch gekomen voor ellendige mensen. Hoort u ons bidden? Ontvang de lof en de eer die u waard bent. In Christus. Amen. Laten we de Bijbel open doen, gemeente, bij Prediker. We lezen Prediker 3, vers 1 tot en met 15. Prediker 3, 1 tot en met 15. En bij de stemming en de thema's die Prediker aansnijdt, past ook denk ik Psalm 127, vers 1 en 2. Die gaan we dan ook zingen, die versen na de lezing. Vergeefs op bouwen toegelegd. En ook vers 2, dat eindigt: God geeft het hoe een ander schraap die hij bemint als in de slaap. Psalm 127, vers 1 en 2 zingen we na de lezing uit Prediker 3. En Gods woord klinkt daar als volgt. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen, dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets is daarvan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbij gegaan is. Tot zover Gods woord. De tekst voor de verkondiging van vanmorgen, gemeente, is Prediker 3. Eigenlijk vormt dat gedeelte een eenheid. En daarom kies ik als kerntekst vers 9. Eigenlijk de centrale vraag die de prediker hier stelt, waar hij ook een antwoord op geeft. Dat is Prediker 3 vers 9. Deze vraag: welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Tot zover. Straks zingen we Psalm 104 vers 12 en 13. Daar wordt een mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Hij plant en hij bouwt. En dan ook vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid, Gods grootheid verheffen in mijn lied. 104 vers 12 en 17 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, ouderen en jongeren. Als je kind bent, dan is het allemaal zo eenvoudig. Vraag maar eens aan kinderen waarvoor ze de Heere God willen danken. Vraag dat maar eens aan tafel. Als je na een maaltijd in gebed gaat en je wilt graag de Heere God danken, en vraag maar eens als er kinderen aan tafel zitten: waarvoor zullen we de Heere danken? Kinderen zijn heel vaak, heb ik gemerkt, daar heel transparant in. Heel eenvoudig in. Ze noemen dan al die dingen waarvoor je kunt danken. Voor het eten, voor het drinken, voor die knuffel die ze hebben, voor het huisdier, voor het huis waarin ze mogen wonen, voor de vriendjes, de vriendinnetjes, voor papa, voor mama, noem maar op. Zo krijgen kinderen zegening aan zegening. Heel ongecompliceerd. Maar als je ouder wordt, je wordt volwassen, je gaat richting de middelbare leeftijd, je komt in de tijd van de senioren en daarboven, dan gaat dat kinderlijke ervan af. Als je dan terugkijkt en je leven overziet, je overziet de wereld, wat daar allemaal gebeurt en gebeurd is, dan kun je zomaar ineens overweldigd raken. Overweldigd door al die wisselingen, door al die spanningen, door al die vermoeiende gebeurtenissen die je waarneemt. In plaats van die kinderlijke eenvoud en oprechtheid komen dan de grote levensvragen. Er kan zomaar opeens ook bij je binnenkomen die vraag naar het nut. Wat is de zin van mijn leven, van mijn werken, van mijn zwoegen zelfs? Wat voor nut heeft mijn leven, ons leven eigenlijk? Wat voor nut heeft het, die verwarrende wisselingen van lachen en huilen, van blijdschap en verdriet? Waar doe je het eigenlijk allemaal voor? En juist die vragen heeft de prediker heel indringend gesteld. Hij heeft, geleid door de Heilige Geest, geloven we, zijn korte boekje geschreven. Kort maar diepzinnig en indringend. Hij was op zoek naar wijsheid. Wijsheid, hoe leef je je leven namelijk te midden van al die verwarrende gebeurtenissen die je van je stuk brengen, die je ook moe maken, die je soms ook moedeloos maken. En een van zijn conclusies, die zullen we dan ook verder horen, waar hij op aankoerst. Het thema van de verkondiging is predikerswijsheid bij de wisselingen van het leven. Predikerswijsheid bij de wisselingen van het leven. Drie punten in de preek: verwarring van het leven, de taak voor het leven, de hoop in het leven. Verwarring van, taak voor en hoop in het leven. Het is een gedeelte dat tot de verbeelding spreekt, denk ik, dat we gelezen hebben. Er is zelfs een populair lied over geschreven, een bekend popliedje, gebaseerd op dit stuk uit Prediker. Prediker is iemand die echt heeft geobserveerd. Die niet met een boekje in een hoekje heeft gezeten, maar die rond heeft gekeken in de grote wereld van zijn dagen. En het opvallende is dat die grote wereld van zijn dagen in wezen niet zoveel verschilt van onze moderne wereld. Van onze wereld die er ergens heel anders uitziet, waar veel meer wetenschap en techniek is. Maar in de basis lijkt het erg op elkaar. Kijkt u maar wat hij allemaal opnoemt. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Zo gaat dat nog steeds. Worden kinderen geboren en er sterven mensen. Er is een tijd om te planten en om het geplante uit te trekken. Te doden en te genezen. Af te breken, op te bouwen, huilen en lachen. Rouwbedrijven, huppelen. Stenen wegwerpen. Het is tijd om stenen te verzamelen. Je kunt dan denken aan het afbakenen van een akker, zoals een boer dat deed met stenen in die tijd. Een tijd om te omhelzen en een tijd om dat juist niet te doen. Te zoeken en verloren te laten gaan. Bewaren, wegwerpen, scheuren, dichtnaaien, zwijgen, spreken, liefhebben, haten, oorlog en vrede. Zo brengt hij de dingen die hij om zich heen ziet in kaart. Met gewone beelden, zoals naaien en scheuren, die hij om zich heen ziet. De prediker, de schrijver van dit boek, de prediker, die zegt dus niet dat het zo moet of dat dat nou per se Gods wil is. Nee, hij zegt zo gaat het. Zo gaat het gewoon. Kijk maar om je heen. Wij zouden zeggen lees de krant, volg internet. Zo gaat het. Zo zit het mensenleven in elkaar. Het wisselt. En als je maar oud genoeg bent, dan zie je ook hoe die dingen als een jojo-beweging of als een slingerbeweging elkaar afwisselen. Hè, om een voorbeeld te noemen, iets wat ik zelf ook meegemaakt heb. In het verleden werden onze militairen uitgezonden naar Afghanistan. En we zouden daar vrede en goede dingen brengen. En er zijn mensen voor gesneuveld, zo'n 25 Nederlanders. En onze regering heeft het verdedigd. En we hebben met andere coalitiepartners zijn we opgetrokken. En een aantal jaren later, dan zijn er weer andere politieke prioriteiten. En wordt de inzet afgebouwd en nemen de Taliban de zaak weer over. En waar was het nou allemaal goed voor? Als je militair bent, kun je daar best mee zitten. Waar was het nou allemaal goed voor? Waarom gaven die mensen eigenlijk hun leven daar in Afghanistan? Waarom heb ik die mensen, die kameraden, die collega's verloren daar? In een ver en vreemd land. En zo brengt de prediker de dingen in kaart. Heel herkenbaar. In gedachten zie je het gebeuren. Ouders staan bij een wieg. Ze zijn intens blij met hun kind. Ze zijn er dankbaar voor. En dan opeens een heel ernstige ziekte bij dat kind. Grote zorgen. En het kind wordt weggenomen. Het kind sterft. Wat een wisseling van vreugde en verdriet. Geboren worden en sterven. Waar was dat nou allemaal goed voor? Liefhebben en haten, zegt de prediker. Een huwelijk dat zo veelbelovend begon. Je had zulke goede voornemens. Je dacht, we zijn echt voor elkaar bestemd. De Heere leidt dit zo. En een aantal jaren later, haat en nijd, de verwijdering. En je spreekt elkaar nooit meer, want je huwelijk liep op de klippen. Planten en uitroeien. Iemand bouwde een prachtig bedrijf op, heeft er hard voor gewerkt. Maar er komt economische tegenwind en er blijft niets van je bedrijf over. Een vader en moeder stopt alle toewijding en energie in de opvoeding van de kinderen. Heel hartelijk leven ze het voor wat het betekent om de Heere God te dienen, te vrezen. Maar je kinderen gaan andere wegen. Het zegt ze allemaal niks meer. Kerk en geloof en Bijbel. Komt ze de neus uit, zeggen ze. En ze doen er niks meer mee. Wat een verdriet. Waar was dat allemaal goed voor? Jarenlang bestond er ergens een bloeiende gemeente waar kinderen gedoopt werden, waar avondmaal gevierd werd, waar mensen dicht bij de Heere leefden, waar wat van uitging. Maar de boze kreeg zijn zin. Er kwam onderling ruzie, scheuring, scheiding. Er bleef niks over van de gemeente. Wendingen. Dat zijn wendingen ten kwade. En gelukkig komt het ook andersom voor. Prediker die noemt dat ook. In een andere volgorde. Doden en genezen. Wenen en lachen. Oorlog en vrede. Dan gaat het in de opgaande lijn. Dan is er een keer ten goede. Hoeveel landen zijn er niet waar eerst zorg was. Maar er komt een wending ten goede. Ik herinner me van vroeger het land Angola. Verscheurd door oorlog. Maar er is vrede gekomen. Joegoslavië, wat heeft het in brand gestaan in de jaren 90? Maar er kwam, zei het, een broze vrede. 30 jaar geleden, de ouderen weten het, de muur viel in Berlijn. Dat machtige Oostblok waar christenen ook werden vervolgd. Het viel ineen, het stortte in elkaar. God die bracht een wending, er kwam vrijheid. Een wending ten goede. Jarenlang kenden we de Koude Oorlog, maar het ijzeren gordijn viel en de verhoudingen werden anders. Zo kunnen de wisselingen gaan. En het is waar, je hebt best veel incasseringsvermogen nodig om dat allemaal te verwerken in de grote wereld, maar ook in je eigen leven. En je kunt erover peinzen en piekeren. Waar is dat nou allemaal eigenlijk goed voor? Wat voor bedoeling zit erachter? Wat voor zin zit erachter? Ik weet wel, zeker ook evangelische christenen kunnen dan heel vrij en blij spreken over het plan van God. God heeft er vast een plan mee. God heeft een plan met jouw leven. God heeft een plan met de wereld. En zeker, God heeft zijn raad. Maar dat plan van God, dat kunnen wij heel vaak niet doorzien. Dat plan van God, wij kunnen er heel vaak niet de ratio, de zin, de gedachte erachter in beeld krijgen. De omgang met de God van de Bijbel is vaak ruig. De omgang met de God van de Bijbel is niet zo doorzichtig. Als je het boek Klaagliederen leest, dan proef je dat ook. Daar zegt de profeet: Heere God, U bent voor mij een loerende beer die in de struiken ligt te wachten op zijn prooi en dan ineens toeslaat als er een wandelaar voorbij komt. Zo bent U voor mij. Ik kan U niet doorgronden. Waarom doet U dit? Wij hebben God niet in de vingers. En we kunnen ook niet met een glad verhaal zijn leiding wel eens even verklaren. En terugziend op ons leven dat heel makkelijk in kaart brengen. Daar loopt de prediker tegen op. Misschien hebt u ook wel veel van die wisselingen meegemaakt. Wisselingen die ook littekens brachten. Een geknakte gezondheid. Sterven. Je bent vroeg je vader of je moeder verloren. Of een andere geliefde. Je hebt trauma's opgelopen. Door wat voor oorzaak ook. In een lang vergeten oorlog. Zoals die broeder die ik nu voor ogen heb, die in de jaren 50 van de vorige eeuw vocht in Korea, lang vergeten oorlog, maar daar nog steeds de gevolgen van draagt. Of, nou ja, wat dan ook. Wisselingen die, als je eerlijk bent, het helemaal niet zo gemakkelijk maken om vrij en blij als zo'n kind over God en zijn plan en zijn leiding te spreken. Het zet je aan het peinzen. En zo komt de prediker tot die vraag in vers 9, die ik als kerntekst heb gekozen. Waar doe je het voor? Welk voordeel heeft hij die werkt, heeft zij die werkt, van datgene waarvoor hij, waarvoor zij zwoegt? Waar doe je het voor? Je bouwt iets op en als je overlijdt, dan gaat de erfenis naar een erfgenaam en die gooit het misschien zomaar over de balk. Geen besef van wat het gekost heeft. Waar doe je het voor? En wat heeft de Heere God ermee voor? Prediker die zegt, als ik dat allemaal overzie, dan weet ik dat nog zo net niet. Betekent niet dat de prediker cynisch is geworden. En somber en depressief is geworden. Nee, hij wil heel eerlijk de dingen op een rij zetten die hij ziet. Hij zegt er ook hele mooie dingen over. Gelovige dingen. Hij zegt het in vers 11. God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Dat is een geloofsuitspraak. Ik snap het niet waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Maar ik weet wel dat Gods hand er is. En daarom is het goed. Daarom is het mooi. Daarom is het tof. Goed. Mooi. Zo overziet prediker de dingen. Het is geen zieltje zonder zorg, de prediker. Hij weegt de dingen. Het is ook een taak voor dat leven. Dat is het tweede van de preek. Hij zegt, heel opvallend, in vers 11, ik lees dat maar, vers 11b, ook heeft hij, God, de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kon doorgronden. Dus God heeft als het ware ons mensen zo gemaakt dat hij de eeuw in ons hart gelegd heeft. En dat is een bezigheid die God de mensen heeft gegeven om zich daarmee te vermoeien. Zo zegt hij het in vers 10. Dus de prediker zegt, wij mensen, wij zijn zo gemaakt door de Heere God, dat al die wisselingen van het leven die op ons afkomen, dat die ons bezighouden. Hij heeft een bezigheid aan ons gegeven, een taak voor het leven. Het is wel een vermoeiende taak, want als wij al die dingen overzien, als we de tijd en de ontwikkelingen op ons in laten werken, omdat hij de eeuw in ons hart gelegd heeft. Wij mensen kunnen nadenken over de geschiedenis. Dieren niet. Wij kunnen daarover nadenken, op reflecteren. Wat er gebeurd is, wat er gaat gebeuren. Wat de zin van dingen is. Wat het verband tussen dingen is. Dan gaan we erover peinzen. En dat is vermoeiend. Maar dat is wel eigen, zegt de prediker, aan ons mens. We ontkomen er niet aan. We ontkomen er niet aan dat we nadenken over levensvragen. En of je nou kerkelijk bent, of je bent volstrekt ongelovig. En u zult het ook meemaken, u en jij, met mensen om je heen die ongelovig zijn. Die anders gelovig zijn. Als je iets afschraapt van het vernisje van die oppervlakkige buitenkant. En je gaat iets meer de diepte in een gesprek onder vier ogen. Dan merk je dat ook mensen die helemaal niks met de Bijbel hebben, bezig zijn met die grote vragen. Dat kan zomaar opdoemen ineens. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik eigenlijk in dit leven? Wat is eigenlijk een goed leven? En wat is eigenlijk goed te doen? En waar ga ik naartoe? Als ik straks mijn laatste adem uitblaas, die grote vragen, daar zijn mensen mee bezig, gelovig of ongelovig. We ontkomen er niet aan. En ook al ben je daar gelovig mee bezig, het lukt niet, zegt de prediker, om dat werk van God, om al die leidingen van God van het begin tot het eind te doorgronden, zo zegt hij het in vers 11. Je komt er dus niet uit. Er zijn geen gladde oplossingen. De prediker zegt niet van, ja, maar jij bent wel iemand die een zwaar verlies heeft geleden. Je bent een kind verloren. Je huwelijk ging op de klippen. Je bent een vader of een moeder misschien al vroeg verloren. Je gezondheid is geknakt. Je raakte getraumatiseerd. Maar God heeft wel een plan. Het zal wel ergens goed voor zijn. Het komt wel goed en er is vast een reden voor.
Nee,
zo glad gaat dat helemaal niet. De prediker zegt, je komt er niet achter. Je kunt dat werk van God, zegt hij in vers 11, van het begin tot het eind helemaal niet doorgronden. Ook al pijnt je erover, ook al pieker je erover. Je komt er niet uit en je kunt niet tegen mensen die je kritische vragen stellen over Gods leiding. Of je eigen ik dat kritische vragen stelt over Gods leiding, kun je niet zomaar even makkelijk tevreden stellen. Nou, dat was daar goed voor, dat was daar goed voor. Je blijft met open wonden zitten. Dat vermoorden van die 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Was dat nou Gods plan? Waar was dat nou goed voor? Dat we in een fase zitten van kerk zijn, waarin de kerken krimpen, waarin kerken sluiten, waarin jongeren het geloof in God vaarwel zeggen. Is dat nou Gods plan? Waar is dat goed voor? Je komt er niet zomaar uit. Wij kunnen dat werk van God niet zomaar eens eventjes helder, doorzichtelijk maken. Het is net als bij Job, weet u wel. Met die moeilijke vragen. Waarom moest hij alles verliezen? Waarom zijn kinderen verliezen? Waarom zijn gezondheid verliezen? Had God dat niet anders kunnen doen? En waarom, zegt Asaf, waarom gaat het goed met goddeloze mensen en ben ik aan het tobben? Waarom is dat? De prediker zegt, je komt er niet uit. En misschien zit jij ook wel zo in de kerk met van die onbeantwoorde vragen. Ik weet het niet waarom de dingen gaan en gingen zoals ze gaan. Ik weet het niet. Waarom moest het? Zo komen de vragen boven en dat mag dus ook. Dat mag dus ook. God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Wij zijn mensen die nadenken over de tijd, over de geschiedenis, over ons leven, over de waaroms. En we kunnen ze niet doorgronden. En daarom is dat voor de prediker en voor ons zo vermoeiend. Maar is dat nou alles wat je kunt zeggen? Is dat het nou? Nee, dat is het niet. De prediker die spreekt ook over hoop in dit leven. Je kunt leven. Je kunt gelovig leven. Je kunt getroost leven. Terwijl je niet het antwoord hebt op al die moeilijke vragen. Dat is eigenlijk wat de prediker naar voren brengt. Je hoeft het ook niet te snappen. Je hoeft ook niet Gods plan zomaar doorzichtig te krijgen. Om toch gelovig en vertrouwensvol te leven. De prediker die heeft levensmoed en die heeft levenskracht. En dan komen we bij een geheim eigenlijk van de prediker. En dat geheim dat wil ik proberen met Gods hulp uit te pakken vanmorgen. Het is het geheim wat ik vertolk zag. We hebben afgelopen week synode gehad. En als deputaten evangelisatie waarvoor ik werk hebben we toen ook een video gemaakt. Om aan de synodeleden te laten zien van mensen die de weg naar de kerk hadden gevonden. En er was ook een jonge vrouw. Ze had piercings in haar gezicht en tatoeages. Maar ze had de weg gevonden via vrienden naar de gemeente, naar een kerk. En daar was ze bij een bijbelcursus terechtgekomen. En Daar voelden ze zich ook thuis en geaccepteerd. En ze zei iets heel moois. Dat heb ik onthouden, dat geef ik graag door. Ze zei, wat ik nou het mooie vind van mensen die gelovig in het leven staan, is dat ze een soort van rust hebben en een soort van vertrouwen hebben dat het goed komt. En ze zei, en dat vind je niet bij veel mensen. Dat vond ik heel mooi. En dan kom je precies bij waar de prediker het over heeft. Toch een rust en toch een overgave te midden van al die ingewikkelde vragen. Dat het toch goed komt. Dat kan dus. En hoe doet de prediker dat? Nou, de prediker, op het eerste gezicht denk je van, nou, dat vind ik heel raar, maar laten we dat maar gewoon lezen. De prediker die zegt in vers 12, als hij al die moeilijke dingen heeft besproken, dan zegt hij dit. Ik heb gemerkt, vers 12, dat er voor hen, voor de mensen, niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook, vers 13, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen, dat is een gave van God. Nou zou je zeggen, prediker, is dat het nou? Nou heb je al die moeilijke vragen, je kan de leiding van God niet doorzichtelijk maken. En nou zeg je gewoon tegen ons, ja, wees maar blij, verblijf je, doe het goede in je leven. Eet en drink, geniet het goede van al je zoeken, dat is een gave van God. En het lijkt eigenlijk een heel oppervlakkig advies. Een soort van, je zou tegenwoordig zeggen, een hedonistisch advies. Nou, laten we maar eten en drinken, maak er wat moois van, pluk de dag, zet de bloemetjes buiten en dan komt het allemaal wel goed. Zo lijkt het. En dan zitten we wel mis. Dat bedoelt hij niet. Prediker zegt niet van, nou weet je wat, als je het moeilijk hebt moet je het maar verdoving zoeken. In een trance of in een verslaving waarin je niks meer voelt, waarin je de problemen van het leven kunt vergeten. Nee, want hij zegt er iets bij. Hij zegt aan het eind van vers 13, al die dingen, dat eten en drinken, dat is een gave van God. Dus de band aan God en de dankbaarheid tegenover God hoort daarbij. En sterker nog, het eind van vers 14, daar zegt hij het ook, God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Nou, jongeren, jullie weten wel, hè, anders zou ik het nog zeggen, vrezen is niet dat je bang bent voor de Heere God, maar dat je hem, wij zouden zeggen, dat je hem respecteert, dat je hem hoogacht, dat je hem liefdevol en met eerbied naar hem toe gaat. Dat is de Heere vrezen. Dus de prediker zegt niet van, nou, gooi alle remmen los, ga maar onder in de verdoving, zodat je niet meer aan moeilijke dingen hoeft te denken. Nee, hij zegt, het gaat om het verbonden zijn in eerbied, in liefde, in de vrezen des Heeren. Dus dat zegt hij. En dat kan dus ook, hè? Dat kan dus ook. Dat je in de vrezen des Heeren, in de verbondenheid aan God, het toch uithoudt met al die wisselingen en moeilijke vragen van het leven. Maar weet u wat het is? Kijk, de prediker zegt, verblijd je, doe het goede in je leven. Eet en drink, geniet het goede van al je zwoegen. Dat is een gave van God. En weet u dat eten en drinken en het goede genieten, dat is nou in de Bijbel, dat wat hoort bij die grote messiaanse toekomst. Als je het boek Jesaja leest en als je ziet waar het op uitloopt, dan gaat het, zegt Jesaja, naar het herstel van Israël, naar die tijd dat de Messias komt, dat er vrede is, dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, hè, dat de oorlog niet meer nodig is en dat wilde dieren en het vee rustig samen aan het grazen is en een jong kind zijn hand steekt in het hol van een adder, van een slang en niet bang hoeft te zijn dat het vergiftigd wordt. Het gaat heen in die messiaanse toekomst naar die tijd dat de volken komen naar Jeruzalem en dat ze dan een overvloedige maaltijd krijgen en gerijpte wijnen en dat er rust komt voor elk mens onder zijn wijnstok, onder zijn vijgenboom. Dat plaatje van het leven in de goedheid van de Heere, in dat leven dat verlost is van het angstige zorgen van de zonde en van de gevolgen van de zonde, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat is het. Dat is het in de Bijbel. En dat wordt helemaal ingevuld met die beelden van het goede genieten, het eten aan Gods tafel. Het genieten van de nabijheid van de Heere en het genieten van zijn zegeningen. Daar heeft de prediker het over. En eigenlijk is de zondag daar ook een beeld van. Hè? Ik heb ook expres vanmorgen gelezen, de wet gelezen uit Deuteronomium 5. En als u goed geluisterd meegelezen hebt, dan ziet u dat in Deuteronomium 5 de nadruk wordt gelegd op de Sabbat en de zegen van de Sabbat en de vrijheid die het volk mag genieten op de Sabbat. Want, zegt God in Deuteronomium 5, vers 15, u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft. Je mag bevrijd zijn van de slavernij. Daar is de Sabbat een teken van. Je mag iets van die messiaanse toekomst proeven op de Sabbat, waar je niet meer hoeft te zwoegen, waar je niet meer hoeft te slaven, waar je niet meer bang hoeft te zijn voor de opzichter die je een slag met zijn zweep wil geven. En op de zondag, dat is niet de Sabbat, daar hebt u gelijk in, maar op de zondag oefenen we weer in dat proeven van die messiaanse rust die komen gaat. Zondag is niet een dag die God geeft zodat we ons zouden vervelen en zodat we gehinderd worden in wat we allemaal volgens onszelf en volgens anderen allemaal moeten doen. Maar de zondag is een dag dat we oefenen in het proeven van die messiaanse toekomst. Waarin we rusten, eten en drinken aan Gods tafel, aan het avondmaal, waar Christus zegt, zie je dit brood, mijn lichaam, zie die wijn, mijn bloed. Ik geef rust, omdat ik gewerkt heb. Ik geef leven, omdat ik gestorven ben. Daar ligt het geheim van prediker 3. Prediker zegt, je kunt alles niet doordenken. Je blijft de grote vragen houden. En was het niet Christus zelf die aan het kruis riep? Waarom, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Christus draagt onze grote vragen in zijn eigen bestaan. En ook al krijg ik de vragen niet helder en Gods plan in mijn leven niet helder, toch, het gaat naar de grote messiaanse toekomst, waar je eet en drinkt en het goede geniet, omdat Christus gewerkt heeft. En dat is nou het aparte van het leven met de Heere. Dat die toekomst, die messiaanse toekomst, waarin Christus komt en alle dingen nieuw maakt, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en waar hij de tranen afwist, dat die toekomst zo'n machtig perspectief is, dat die toekomst nu al inbreekt in ons leven. Zo gaat dat. Dat is zo apart. Nou, jongens en meisjes, dat hebben jullie eigenlijk ook wel. Hè? Als je jarig bent, over een week, dan zeg je nog 7 nachtjes slapen. En dan ben ik jarig. En dan ben je al zo blij met je verjaardag die komen gaat, dat je daar nu al iets van voelt, hoe blij dat is. En na 1 nachtje zeg je nog 6 nachtjes slapen. En dan wordt het al steeds echter, dan komt het steeds dichterbij. En dan 5 en 4 en 3 en 2 en 1 nachtje slapen. En zo leef je helemaal naar je verjaardag toe. En je bent er al een hele tijd mee bezig wat je zult krijgen voor cadeaus. En je praat erover met papa en mama en opa en oma als je die hebt. En je bent er al helemaal blij over. En je stelt het je al voor hoe het gaat worden. Dat mooie cadeau wat je graag wil krijgen en waarvan papa en mama beloofd hebben dat je het ook krijgt. En zo is het nou ook als je de Heer God dient. Dan krijg je al zoveel mee van hoe het zal zijn straks. Straks geen moeilijke kwesties meer op de kerkenraad. Straks geen ingewikkelde synode meer voor de kerken waarin je zoekt hoe moet het. Straks geen trauma's meer waarmee je belast bent. Straks geen verdriet meer over wat misging in je bestaan. Straks geen bange vraag meer. Hoe gaat het in mijn bestaan? Straks het goede genieten van wat God geeft. Eten en drinken aan zijn tafel. Kind aan huis bij de Heere. En zo kun je het uithouden. Zo houdt de prediker het vol. We krijgen het niet helder en we hoeven het niet helder te krijgen waarom het leven is zoals het is. Maar wat God nu al doet vanuit zijn toekomst, dat geeft voldoende houvast en vertrouwen om het uit te houden in het hier en nu. Dat is de prediker gelezen door de bril van het Nieuwe Testament. Dat is de manier om het vol te houden. Dat is waar die jonge vrouw over sprak op die video. Ja, mensen die echt geloven, die echt van Christus zijn, die hebben een rust, die hebben een vertrouwen dat het toch goed komt. En dat tref je niet aan bij veel mensen, zei ze. Zou ze het aantreffen bij u en bij jou en bij mij? Kunnen wij zeggen, ik heb het gevonden bij Christus. En ik weet het allemaal niet waarom mijn leven moest gaan zoals het ging. Maar 1 ding weet ik. Jezus Christus, zoals 1 Korinthe zegt, is geworden tot alle wijsheid. Ik heb de wijsheid gevonden die prediker zocht in hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. God in de hemel, u die uw Messias zond in deze wereld, u die ons op deze zondag oefent in het proeven van uw toekomst, u die ons oefent in het rusten op het werk van Christus, de opgestane, we komen tot u. We prijzen uw naam, Heere God. We komen met ons, met de dingen die ons hart zwaar maken, met de ingewikkelde vragen die ons bezighouden. We komen tot u met onze dankbaarheid, met onze vreugde, met onze blijdschap omdat we mogen leven, omdat we ook veel van het goede mogen genieten van wat u geeft aan eten en drinken. Heere, wij komen tot u. Wilt u ons vasthouden? Wilt u uw woord zo verankeren in ons hart dat het bij ons blijft? Zoals spijkers in het hout geslagen worden, zoals de prediker dat uitdrukt aan het eind van zijn boek, zodat het bij ons vasthaakt en zodat we ermee verder kunnen. Hierbij staan vaak voor raadsels, voor de ingewikkeldheid, voor de onbegrepen gebeurtenissen in ons bestaan. En Heer Jezus, u weet wat het is om het waarom uit te roepen naar de hemel. Maar wij vertrouwen erop. En als we het niet doen, leert het ons, Heilige Geest, dat de zaligheid die komt meer dan genoeg opweegt tegen de onzaligheid die wij in dit gebroken leven ervaren. En zo strekken wij ons uit naar uw toekomst, in de blijde verwachting van een kind die de dagen aftelt tot het feest. Maak ons zo'n gemeente die leven in de verwachting van wat komt en zo ook moed vinden om in het nu te staan. We bidden u om wijsheid. Wijsheid die de prediker zocht in de omgang met onze familieleden, met onze gemeenteleden, met onze collega's op het werk, met onze medestudenten. Om wijsheid in de omgang met mensen die zeggen niets te geloven, die ongelovig zijn, anders gelovig zijn, hoe ze zich ook noemen. Geef ons, Heere, ook woorden om te spreken, ook met hen die ver van u afstaan, die u niet kennen of u niet willen kennen. Heere, we willen ook bidden voor onszelf als gemeente. U dominee Hogeboom bedankt heeft voor het beroep. We hebben zijn motivatie gehoord in de brief die voorgelezen werd. We danken u dat u hem helderheid gaf. En we bidden om zegen over het werk dat hij mag doen in Utrecht. Een grote stad waar veel te doen is. En waar de kerk ook aangevochten wordt. En toch, Heere, we bidden ook of u de vakante plek hier in Veenendaal wil vervullen. Of u zelf wil zorgen dat het werk naar binnen en naar buiten door mag gaan. Heren, we worden er weer bij stilgezet dat het allemaal niet vanzelf spreekt. Dat het werk in de gemeente zomaar doorgaat. En we bidden u ook, zoals u het ons geleerd hebt, Heere Jezus, of u werkers wil geven die in die grote oogst mogen werken. Wat zou het bijzonder zijn en wat mogen we daar ook u om bidden, dat u mensen uit ons midden roept om ergens een plaats in uw grote rijk te vervullen. Heere, u weet wie van ons daarmee bezig is. U weet wie van ons daar misschien mee worstelt. Breng het tot helderheid, tot klaarheid. Heere, we bidden u voor het werk van de kerkenraad, als het beroepingswerk verder mag gaan, moet gaan. Geeft u wijsheid, geeft u inzicht en geeft u een begaanbare weg. Heel bijzonder willen we aan u opdragen het werk van al die mensen, van al die instanties die zich bezighouden met de beschermwaardigheid van het leven. In de afgelopen week hebben we het meegekregen hoe dat ging in Utrecht, de Mars voor het Leven. De reacties die daarop loskwamen. Heren, we geven dat alles in uw hand. En we denken aan die 30.000 ongeboren kinderen die jaarlijks geaborteerd worden. We denken aan de vrouwen die het aangaat. U kent hen, u kent hun overwegingen, u kent hun worsteling. U kent ook een gebrek aan worsteling misschien. Het is u bekend. We willen dat alles aan u opdragen. En we bidden, geef ook dat het beroep op de beschermwaardigheid van ongeboren leven ook weerklank mag vinden. Dat niet alles maar opgaat aan zelfbeschikkingsrecht. Dat er ook oog komt voor wat kwetsbaar is. U weet ook wat deze dingen kunnen oproepen bij ons. Als we zelf een kind verloren, misschien een ongeboren kind verloren, om wat voor reden ook. Of zelf geen kinderen kregen, terwijl we dat wel verlangd hadden. Heren, wilt u daar ook in nabij zijn? Wilt u daar ook uw eigen troost aan geven? En wilt u zo met ons meegaan? Ook deze zondag in. Laat het een blijde dag mogen zijn. Een dag van rusten op het werk van Christus. Een dag van het goede genieten. Van eten en drinken uit uw hand, van uw hand. Een dag van voorbereiding op de grote messiaanse toekomst. Waar u alles zult zijn en in allen. Om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven geven voor de dienst van de Heren. En we zingen als slotzang Psalm 111, vers 6. Psalm 111, en daarvan vers 6. Verheft uw harten tot God, ontvang in geloof zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen.